Romeinen 6, vanaf vers 1. Daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, want... Nee, dat staat er niet. Er staat, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dan is de volgende vraag, maar ja, tot zover wou ik niet lezen, dan is de volgende vraag, zullen wij dan zondigen, omdat we toch niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Als je nou helemaal bij het begin begint, het hele plan Gods, de weg tot verlossing, is iets wat volledig haaks staat op het menselijk denken. De mens zou dit soort dingen nooit kunnen bedenken. De mens die denkt alleen maar aan verbetering, op wat voor wijze nou ook. De mens, er moet iets verbeterd worden, er moet iets tot stand gebracht worden. En Gods plan, het is zo'n ingenieus plan, dat de oplossing voor alle problemen is dat alles verdwijnt in de dood. En dat is nou precies waar de mens niet op zit te wachten. Dat beschouwt de mens niet als een blijde boodschap. Maar er is ook leven na de dood. Daarover wordt in dit hoofdstuk en vorige hoofdstukken natuurlijk ook gesproken. Er is leven na de dood en dat is waar wij deel aan hebben gekregen. Dat had de mens nooit zelf uitgedacht. Als de mens gaat filosoferen of theologiseren, heet het dan, hè? Voor theoloog gaat spelen, dan... Denkt men altijd dat wij wat moeten ten opzichte van de Godheid. Wij moeten iets tot stand brengen, wij moeten iets offeren, wij moeten twee keer naar de kerk, wij moeten zoveel in het collectezakje doen, twee keer op een zondag. Niet in totaal, nee, dat is te weinig. Dat is te weinig. Nou ja, dat soort dingen. Daar zijn we helemaal van verlost en daar spreekt de Romeinenbrief onder andere ook over. En hier in dit hoofdstuk begint het met, wat zullen wij dan zeggen? Uiteraard teruggrijpend op het voorafgaande en met name op vers 20. Waar halverwege het vers staat. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dus, zegt het menselijk redeneren, menselijk filosoferen, als wij nu maar meer zondigen, dan is het tot eer van de Heer, want dan kan de Heer meer genade aan ons bewijzen. En zo redeneert men. En dat is niet de eerste keer dat zo'n redenatie hier voorkomt, want dat staat in vers 6 vers 1. Hè. Daar staat, zullen wij in de zonde blijven? Wij blijven gewoon lekker aan zondigen. En dan wordt de genade te meerder. En dat moet er goed zijn. En het vreemde is, het is wel waar. Dus te meer wij zondigen. Het is wel waar, maar klopt niet. Ja, zo ongeveer. Nou, nee, het is wel waar. Maar het is niet Gods doel met zijn manier van handelen. Het is niet Gods doel met ons leven dat wij meer gaan zondigen, opdat zijn genade te meerder worden. Het is wel zo dat Gods genade groter wordt, des te meer wij zondigen. Maar het is niet tot opbouw, het is niet tot opbouw van onszelf, het is niet tot verheerlijking van Christus, want verheerlijking van Christus is wat anders dan alleen de betoning van zijn genade, want zijn genade wordt ook zelfs aan ongelovigen betoond. Of niet? Want de Heer is langmoedig over ons, dat zegt Petrus, de Heer is langmoedig over ons en over deze wereld, dat is weet ik veel, 2 Petrus 3. Weet je wel, dan zeggen de spotters, hoe zit het nou, die Messias is gekomen en waar blijft nou dat oordeel? En dan wordt er gezegd, ja, maar de Heer is langmoedig, genadig, barmhartig en goedertieren over de hele mensheid, want hij laat de mensheid zijn gang gaan, zijn eigen gekozen gang, wat geen goede gang van zaken is. Maar de Heer laat de wereld daarin. En het wordt beschouwd als genade van zijn kant, want als hij wel wat zou doen, dan zou hij komen om te oordelen. Maar is het tot eer van de Heer? Nou ja, als wij bewust zondigen, nee, dat is niet tot meerdere eer en glorie van zijn naam. Nou ja, we dienen hem daar niet mee, laat ik het zo zeggen. Want het is wel degelijk een betoning van Gods genade dat wij zondaren die tot geen goed in staat zijn, dat hij ons gemaakt heeft, dat hij ons opgewekt heeft met hem, dat hij ons nieuw leven heeft gegeven en dat hij ons zelfs met hem gezet heeft in de hemel. Dat staat dan nog niet in de Romeinenbrief, maar wel in de Efezebrief. Ja, dat is genade dat die zondaren zoals wij, dat hij dat aan ons betoond heeft. Maar als wij bewust zondigen, nou, dan kan je moeilijk zeggen dat dat verheerlijking is van Christus. Dat is ook niet het doel van Gods handelen. Alleen die verkeerde denkwijze, ja, zo zit de mens nou eenmaal in elkaar. Die probeert zijn eigen voordeel eruit te halen en probeert dan zijn eigen gedrag bijvoorbeeld goed te praten. Maar het maakt allemaal niks uit, want het is toch tot eer van de Heer, of het is toch genade. Erin roemen zou ik al helemaal niet. Paulus zegt in hoofdstuk 3, dus 2 hoofdstukken terug, of 3 hoofdstukken terug. In Romeinen 3 vers 8. Daar zegt hij, en zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Daar werd Paulus ook van beschuldigd. Dat sommigen zeiden dat Paulus dat leert. Weet je wat? Als je nou het kwade doet, dan komt er toch nog wat goeds uit voort. En dat is waar wij vaak ook van beschuldigd worden. Als wij zeggen dat wij niet onder de wet leven, maar onder de genade. Dan wordt er ook tegen ons gezegd, ja, dan kan je dus maar alles en dan mag je maar alles. En dat is maar makkelijk. En je draagt dan dus in hun ogen helemaal geen verantwoordelijkheid. Terwijl het verhaal precies andersom is. Als je in de genade staat, dan draag je veel meer verantwoordelijkheid dan als je onder de wet leeft. Als je onder de wet leeft, dan kan je gewoon zeggen, ja, ik doe in ieder geval mijn best. En het lukt niet altijd en dan moet hij maar genoegen meenemen dat ik in ieder geval mijn best doe. En ik kom toch een heel eind. Maar dat is niet genoeg. Wij zouden geloven, wij zouden namelijk gehoorzaam zijn aan het woord. En het woord zegt dat de mens tot geen goed in staat is. Dat is zelf de Romeinen hoofdstuk 3. En wat de mens nodig heeft is genade. En mag je dan alles? Ja, wat is dat nou voor vraag, denk ik dan? Als je daar nou mee begint. Mag ik dan alles? Hoezo, wat was je van plan? Mag ik nou in één keer iemand doodslaan? Ja, nou, als je dat van plan was... Was je dat van plan? Heb je daar, dan ga ik het zo vragen. Heb je daar de Heer voor gedankt toen je tot geloof kwam? Heer, dank u wel dat u mij nieuw leven heeft geschonken. Dat ik uit genade heb ontvangen. En dat ik nu alles mag. En dat ik nu mijn buurman neer kan slaan zonder dat u mij veroordeelt. Daar was het niet voor. Het zegt namelijk wat, op het moment dat iemand zo'n vraag stelt, van mag je dan in één keer alles? Dat zegt namelijk iets over de persoon die het vraagt, dat die gebonden is en dat die eigenlijk dingen wil doen die van zichzelf ook niet mag. Of die van zijn omgeving niet mogen. En wat voor dingen dat dan zijn, dat maakt me nu niet uit. Maar zo zit het in elkaar. Iemand geeft daarmee zelf te kennen dat hij niet vrij is. Dat hij gebonden is. En wat de Heer tot stand gebracht heeft. Hiermee, met dat wij verlost zijn van de zonde en dat we in de genade geplaatst zijn. Is dat wij wel degelijk in de vrijheid geplaatst worden. En dat wij wel degelijk alles mogen wat er in ons hart leeft. En dat als we dat hebben ervaren, dan kunnen we daarna, vanuit die vrijheid kunnen wij de Heer dienen. Onder de wet gaat dat niet. Als het opgelegd wordt, dan gaat het nooit. We zijn in de genade en in de vrijheid geplaatst. Zullen wij in de zonde blijven? Het wordt trouwens straks in de volgende versen met hele andere argumenten beargumenteerd. Maar dit is het korte verhaal. Er staat, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt Paulus. Want, zegt hij, wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Kijk, en hoofdstuk 6, ja, hoofdstuk 6 sluit uiteraard aan bij hoofdstuk 5. Wat we nog even in onze gedachten moeten hebben, is het verhaal over Adam en Christus. Over die oude mens en die nieuwe mens. Die oude mens die per definitie een zondaar is. En die nieuwe mens die per definitie rechtvaardig is. En als hier staat, wij die der zonde gestorven zijn, dan heeft dat te maken met die oude mens. Met Adam in ons. Diegene die tot geen goed in staat is. Daarvan staat dat die Adam in ons, dat die gestorven is. En, maar dan loop ik eigenlijk vooruit in dit hoofdstuk, maar goed, dat moet dan toch maar. Wij zijn der zonde gestorven en als je gestorven bent, dan kan je geen misdaden meer plegen. Daar moet je van alles over uitleggen natuurlijk. Ja, of niet, dat weet ik niet. Maar als je gestorven bent, en zo rekent God ons dat wij gestorven zijn, hoe kunnen wij überhaupt nog zondigen? Zo sterk zegt Johannes het. Die zegt, wat uit God geboren is, dat zondigt helemaal niet. Wij zijn, in ieder geval Adam in ons, is door God doodverklaard, is gekruisigd, maar die term staat in vers 6. Daar staat, dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat is namelijk weggedaan, dat is namelijk begraven. Dat is vers 4, zand erover betekent dat. Dat is begraven. En wat die Adam in ons nog doet, of we dat nou leuk vinden of niet, of het leuke dingen zijn die Adam in ons doet, of het zijn vervelende dingen die Adam in ons doet. Nee. God rekent het niet. En de zonde, want ik heb het nou dus over het leven van Adam in ons, en dat is gestorven, in relatie tot de zonde. Vers 2, hè? Wij die der zonde, dat betekent wij die voor de zonde, of in relatie tot de zonde, gestorven zijn. Want de volgende vraag is, hoezo zijn wij gestorven? We zijn toch helemaal niet gestorven, wij zijn nog steeds springlevend. Ik werd vanmorgen niet doodwakker. Sommige mensen hebben dat, die worden doodwakker. Maar goed. Wij die der zonde gestorven zijn. De vraag Hoezo? Als er staat wij zijn gestorven, dan is de vraag altijd hoezo gestorven? Voor wie gestorven of voor wat gestorven of ten opzichte van wie? Nou, waar zijn wij allemaal voor gestorven? Wij zijn der zonde gestorven. En dat betekent dat er dus geen verbinding meer is tussen ons en de zonde. Officieel, juridisch, hoe wij het ervaren, daar gaat het nu nog niet over. Het gaat erom wat de Bijbel daarover leert. En wat de Bijbel leert is dat wij der zonde gestorven zijn. En dat wij, hoofdstuk 7, vers 6, vrijgemaakt zijn van de wet. Omdat wij ook dien gestorven zijn. Wij zijn ook gestorven in relatie tot de wet. En wij zijn gestorven in relatie tot de wereld, zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 6. In feite kan je zonder wet en wereld zou je op één hoop kunnen schuiven. Want de wereld leeft in de macht van de zonde. En wet is wel degelijk een van de eerste beginselen der wereld. Dat is het eerste wat geldt in de wereld. Wet, religie, hoe moet ik me gedragen, wat mag wel, wat mag niet. En mensen zijn niet vrij om te doen en laten wat ze willen. Zo doen ze zich soms wel voor, maar...
Bent die kwam toch pas later, tenminste de Mosaïsche
wet. De Mosaïsche wet kwam wel later, maar neem niet weg dat het principe van wet...
Dat mensen zeggen van nou, dat is hier gewoon not done.
Ja.
In ons groepje. Het is wel ergens anders. Kan dat gewoon.
Ja.
In welk groepje zou het aanhouden?
Waarom zat een groep van...
groep A.
Nee, de groep met extra benen.
Ja, maar wet wordt wel degelijk beschouwd als eerste beginselen der wereld. En het heeft nog niet eens wat te maken met het feit dat de wet pas later kwam. Kan er zo zijn dat de 10 geboden inderdaad later kwamen. Was er daarvoor geen wet? Nee, geen officiële. Hebben we in Romeinen 5 gelezen. Geen officiële wet van Gods wegen. Maar het principe van wat mag wel en wat mag niet. Dat
goed en kwaad.
Goed en kwaad. Dat wisten Kain en Abel ook. Ja. En Adam en Eva wisten dat ook. Dat zit namelijk in de mens ingebakken. En dat is nou juist iets waar de mens vanaf moet. Dat is lastig uit te leggen. Want dan roept er weer iemand, ja, je moet dus maar gewoon lekker losbandig leven en je moet je geweten toeschroeien. Want er wordt in de Bijbel ook over gesproken, mensen die het geweten toeschroeien en die dus helemaal nergens meer voor openstaan en helemaal geen normen hebben. En maar gewoon doen. Ja, die mensen worden ook doodongelukkig. Vaak. Kijk, de mens is nou eenmaal een dienstknecht. En de Heer heeft ons verlost van de zonde, van de heerschappij der zonde. De zonde hoeft niet meer over ons te heersen. Dat wordt ons zelfs aanbevolen, dat de zonde niet meer over ons zou heersen. Dat betekent niet dat we niet meer zouden zondigen. Dat betekent dat we er niet meer door beheerst worden. Waar wij wel door beheerst zouden worden... Want je komt dan altijd in een vacuüm, hè? Als je in één keer, als er wordt gezegd, je mag alles. Je staat in de vrijheid, je staat in de genade. Dan mag je in één keer alles. En dan heb je geen norm meer. Maar de norm, die komt hier ook hoor. Maar die norm, die werkt wat anders. Want de wet werkt van buitenaf en wordt opgelegd. Daar zijn we van verlost. Zijn we geplaatst in de vrijheid, waarin we het zelf moeten uitzoeken met vallen en opstaan. Maar daarna doet de Heer, maar dat is Romeinen 8, zijn werk in ons, niet opgelegd aan ons, maar in ons, door zijn geest, dan wel door zijn woord, dan wel gewoon door de Heer Jezus Christus, die in ons woont.
Maar die wet zat toch ook in ons gebakken zijn?
Wat zeg je?
Die wet die zat toch ook in gebakken zijn? Zit ook in ons?
Ja, welke wet?
Gij zult niet doodslaan.
Ja. Dat zit ook in de mens. Ja, dat weet de mens ook. Dat is ook wat Romeinen 2 zei. Van ook de heidenen die de wet niet hebben, die zijn zichzelf in een wet. Ja. Maar als je daarvan verlost bent, je kan namelijk eigenlijk niet zonder dat. Je kan niet zonder. Je moet namelijk dat houvast hebben. Want dan ben je daarvan verlost en dan leer je Romeinen 6, waar we nu bezig zijn. Daarom doe ik alvast die volgende stap erbij, want anders dan...
Er zijn mensen die zeggen van ja, we zijn inderdaad verlost van de Mosaïsche wet, maar het is nog wel de wil van God om de 10 geboden te doen, omdat dat een goede richtlijn voor het leven is. Ja. Zo is de mens ook geschapen en enzovoorts.
Ja, weet je wat het is? Het gaat nog niet één. Kijk, de wet is goed. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. De ellende is dat als je hem oplegt, de mens is een zondaar. Dus als je een wet oplegt op een zondaar, dan krijg je trammeland. Dan zondigt hij. Dan komt hij altijd in conflict met die wet. Dat is Romeinen 7. Hè? Ik wil het goede wel doen, maar ik kan het goede niet doen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat de mens dus nodig heeft, is niet dat er iemand tegen hem zegt, hé, je bent verlost van de wet. Want dat kan die eigenlijk helemaal niet. Want dan is die compleet vrij, zit hij weer in een vacuüm. En als hij dan toch de Heer wil dienen, wat we dan hopen dat het wel de bedoeling is, dan weet hij nog niet hoe hij in vrijheid de Heer moet dienen. En dus, vloep, dan vloept hij weer terug naar de wet. En dan roept hij heel snel, ja, de wet is wel een richtlijn. En dat begint weer een beetje en dat gaat van kwaad tot erger. Dat is wat de Bijbel ook leert. Een weinig zuur, dezem, verzuurt het gehele deeg. Krijg je weer richtlijnen. Dan krijg je weer wetjes. Maar hoe zit dat dan wel in die vrijheid? Want in die vrijheid zijn wij niet aan ons lot overgeleverd en je zoekt het maar uit. In die vrijheid krijgen wij de ruimte en de gelegenheid om te leren. En in die vrijheid kunnen wij ook tot rust komen en kunnen wij ook dat woord tot ons nemen. Christus dus tot ons nemen, want hij is het woord. Want wij zijn immers wedergeboren, wij hebben het leven van Christus ontvangen. En wat er moet gebeuren is dat dat leven van Christus in ons, dat tot ontwikkeling komt. Dat moet gevoed worden. Daar staat het hele Nieuwe Testament feitelijk vol mee. Dat is wat moet gebeuren. Moet opgroeien. Die oude mens, er hoeft niks aan te gebeuren. Ja, er zal wel wat aan moeten gebeuren. Maar er kan niks aan veranderd worden. Je kan er wel aan gaan sleutelen. Ja, je kan je auto net zo lang in orde maken tot die helemaal klaar is. Maar als er geen fatsoenlijke brandstof in zit. Oh ja, je hebt net je auto malheur, hè? Sorry. Wat was het? Aandrijfas?
Waarschijnlijk.
Oh. Ja, als dat ding het niet doet, dan kan hij er van de buitenkant nog zo mooi uitzien. Maar je komt vaak geen meter vooruit. En dat is heel vervelend. En dan is het advies is inderdaad gewoon wegdoen en niet meer naar omkijken. Dus bij deze de tip. Wat zeg je?
Oppoetsen en weg.
Ja, als je hem nog oppoetst, dan lijkt het naar de buiten nog heel wat. En dan heb je altijd wel mensen die zeggen, oh, maar dat is een mooie auto. En zo zitten bij heel veel christenen ook in elkaar. Hè? Het zijn zondaren, ze weten dat, maar er moet alleen maar opgepoetst worden. En dan zegt een andere christen, zegt, oh, dat is toch wel een nette christen. Maar hij komt niet vooruit. Ik bedoel, hij groeit niet op. Wat zeg je?
Kun je er beter nog even gauw een deuk in
rijden. Ja, dan kun je er beter gauw een deuk in rijden, ja. Ja. Maar dat is bij de buitenkant, dat is niet zo erg. Als het een goede auto is, hè? Als het een Toyota is, dan loopt die wel. Maar goed, ik zal geen reclame maken. Maar dat is het hele verhaal. Die oude mens, die is gestorven voor zonde, voor wet en voor wereld. En daar is wat anders voor in de plaats gekomen. Dat nieuwe leven van Christus namelijk. En dat moet gevoed worden, moet opgebouwd worden, moet opwassen. Het leven van Christus zou gestalte in ons krijgen. En feitelijk, ja, that's it. Dat is heel kort gezegd. Of je dat begrijpt, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat is wel wat je in ieder geval vast moet houden. Wat je ook mee moet nemen vanuit Romeinen 5. Waar die twee werelden, noem ik het dan maar, tegenover elkaar gezet worden. De wereld van Adam en alles wat uit Adam voortkwam. En de wereld, dan wel de mensheid, wat uit Christus voortkomt nog steeds. wat uit Christus voortkomt, dat is volmaakt, heeft eeuwig leven en het kan niet zonder hem. Staat zelfs in Johannesbrief. En dan de vraag, ja, om dan direct maar even door te gaan voordat we deze versen verder gaan bespreken. Maar wat dan als we wel zondigen? En als we dingen doen die ons niet aanstaan? Dan is het advies van vers 11. Houd het daarvoor, reken erop dat gij wel der zonde dood zijt. God rekent die oude mens in ons niet. God heeft hem dood verklaard. En mocht die oude mens, want die doet van alles, die spartelt nog wel wat na. Het is net zo'n slang als je of een paling. Die kronkelt ook zo. Het is net een paling. Je hakt hem in twee en de kop gaat eraf. Beest is mors dood. Maar het duurt nog even voordat hij er definitief bij gaat liggen. Dat is ongeveer ons leven. Onze oude mens. En het advies is dus ook heel plechtig. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. God rekent het niet. En het advies in gewoon Nederlands is, niks aan doen, houd vanzelf op. Dat betekent ook gewoon, je gaat vanzelf dood. En dan ben je er ook in de praktijk vanaf. Want nu is het juridisch al waar. En over juridische zaken wordt in vers 7 gesproken. Ik pluk dan maar even wat versen uit de schriftgedeelte. Daar staat, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Als je gestorven bent, ja, dan spartel je dus ook niet meer. Dan kan je dus ook niet meer zondigen. En dat is hoe God rekent. Hij rekent ons als gestorven. En de zonde in ons, die doet wel wat. Maar daar rekenen wij niet mee. En dan heerst de zonde ook niet over ons. Het probleem is altijd dat je ook buren hebt die er wel mee rekenen. En die dan proberen over ons te heersen, ja.
Ook gewoon negeren.
Ja, die moet je dan ook gewoon negeren. Dat zijn dan de problemen. En als je dan inderdaad in je eigen kerk of gemeente of weet ik veel wat komt, ja, dan krijg je met deze leer krijg je een groot probleem. In een gemiddelde kerk krijg je met Romeinen 6 een groot probleem. Maar ja, goed. We hebben niks met onze buren te maken. We hebben niks met een kerkgenootschap te maken. We hebben te maken met het woord van God. En het woord van God zegt, houd het dan voor dood. Die zondige dingen. Wat wou je er wat aan doen dan? Dacht je dat dat werkt? Dacht je dat dat helpt? Om het te gaan bestrijden? Nou ja, de Bijbel leert dat het niet zo werkt. Want dan komt de wet op te liggen. En dat wordt alleen maar erger. Omdat de mens nou eenmaal een zondaar is. Nou ja. Vers 2, terug maar dan. Daar staat, dat zij verre. Wij zouden niet in de zonde blijven. Want wij zijn der zonde gestorven. Dat leven van Adam is door God doodverklaard. Op grond van de kruisiging en de dood dus van de Heer Jezus. Maar dat volgt in de volgende versen. Wij zijn der zonde gestorven. En dan wordt er gezegd, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Hoe zullen wij nog dat leven van Adam leven? En hoe zullen wij dan nog te maken hebben met zonde? Dat bestaat officieel niet eens meer. En daar bedoel ik mee, God rekent het niet. En als je iets niet rekent, dan bestaat het ook niet. En het mooie ervan is, dat ook al bestaat het wel, dan uiteindelijk verdwijnt het alsnog. Afgoden. Bestaan er afgoden? Of demonen, bestaan er demonen?
Nou, vast maar. Ja. Gewoon geen aandacht van schenk.
Nou, dat is hetzelfde verhaal, hè? Bestaan ze? Ja, ze bestaan wel. Maar we doen net alsof ze er niet zijn. Dan heb je er ook geen last van. Dat is wat er in Paulus in de Korinthebrief schrijft. Het mag er dan wel zijn, maar op het moment dat je er niet meer mee rekent, dan verdwijnt het uit je gedachten. En als het uit je gedachten verdwijnt, dan verdwijnt het uit je leven. Dan word je er niet meer door beheerst. En dan ben je er dus vanaf. En het tegenstrijdige met de natuurlijke mens is dat de natuurlijke mens dat van nature helemaal niet los kan laten. Want ik denk, ja, als ik dat loslaat, nou, dan weet ik helemaal niet wat er van terecht komt. Dus de natuurlijke mens die wil dat soort dingen zo krampachtig mogelijk vasthouden en er wat aan doen. Maar het werkt niet. En hoe zullen wij dus nog in dezelfde leven? Dat leven van Adam bestaat voor God niet meer. Waarom niet? En dat komt in vers 3. Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn met hem begraven door de doop in de doop. We zijn dus met hem gestorven en we zijn met hem begraven. En gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo zouden ook wij in nieuwheid des levens wandelen. En dat is het hele verhaal. Dat oude leven, daar zouden we geen aandacht meer aan schenken. Wij zouden aandacht schenken aan dat nieuwe leven. Dat leven van de opgewekte Christus wat wij hebben ontvangen. En als we dat niet doen, dan onderschatten wij het leven van Christus. Als wij denken dat wij dat oude nog moeten in stand houden of binnen de perken houden, dan onderschatten wij wat het leven van Christus kan doen.
Het leven van Christus kan toch ook niet onder de wet gebracht worden?
Nee, dat is ook altijd een hele mooie. Zo staat het ongeveer in Galaten hoofdstuk 2. Daar staat het zo heel kort. Hè? Daar wordt gezegd van, ik ben gekruist met Christus, doch ik leef. Maar niet meer ik leef, niet meer die oude mens, maar Christus leeft in mij. En in de versen daarvoor zegt hij inderdaad, als ik nou weer onder de wet ga leven, dan ben ik ten eerste ben ik een overtreder van de wet, en ten tweede plaats ik dan feitelijk ook Christus onder de wet. Omdat het enige wat God rekent is het leven van Christus in mij. En als je dat onder de wet gaat plaatsen, ja, waarom zou je dat doen? Het leven van Christus is volmaakt. Dus dit bestaat ook helemaal niet. Het is, als je die dingen in één keer begrijpt, dan is het zo klaar als een klontje. Maar je moet jezelf wel loslaten. Goed, terug naar vers 3. Daar staat, of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. En dan stop ik dan eerst maar, want hier wordt het begrip dopen ineens geïntroduceerd in de Romeinenbrief. En het is maar net hoe je opgevoed bent, zal ik maar zeggen, waar je aan denkt bij dit begrip. Ik bedoel, een goed gereformeerde die denkt aan de kinderdoop. En iemand die bij de vergadering van gelovigen opgevoed is, die denkt aan de volwassen doop. En beide dingen gaat het hier niet over. Denk eens aan de geestesdoop. Ja, dat bedoel je. Ja, ja, daar ben ik dus helemaal niet zo thuis. Dus de geestesdoop. Ja, dat is doop. Dat is inderdaad doop. Ja, dat is wel geestig, ja. Ja, dan denk eens aan de geestesdoop. Heb je ook nog zoiets. Maar over al die drie dingen gaat het niet. Maar ik wil er wel even wat van zeggen, want kinderdoop komt in de Bijbel überhaupt niet voor. Dat weet ook iedereen, dat zegt ook iedereen, staat ook in alle boekjes die
Toch blijven we het gewoon lekker doen.
Maar toch blijven we het gewoon lekker doen, want ja, het zal toch raar zijn als je weet ik veel hoeveel jaar traditie van je eigen kerk onderuit haalt. Dat kan je ook niet maken. Het is heel kort door de bocht, maar het is zo. Kinderdoop komt in de Bijbel niet voor. En als je zoekt de teksten die men er dan bij haalt, want dat noemen ze wel in het gedeelte, dan wordt er gezegd, nou ja, die werd gedoopt en zijn hele huisgezin. Zie je wel, er werden dus ook kindertjes gedoopt.
Ja.
Ja, oké, okay, goed. Daarna staat er ook keurig, want wat ik vandaag gelezen heb, was in ieder geval van een gereformeerd of hervormd kerklid of predikant zelfs. Die schrijven ook keurig dat de Heer Jezus inderdaad gewoon door onderdompeling gedoopt is. En daar kan je ook moeilijk wat anders van maken. Dat gebeurt wel, hè? In die plaatjes zie je dat wel. Dan daalt de Heer Jezus af met Johannes de Doper. En dan staan ze tot hier in het water. En dan gooien ze daarna water eroverheen. Maar dan is er niemand die eens een keer de vraag stelt, maar wat betekent het woord dopen eigenlijk? Want dat is wat ik probeer te zeggen. Omdat je zo opgevoed bent, denk je aan dopen direct. Nou ja, ik denk inderdaad direct aan waterdoop. Ja. Dopen in water, dat denk je direct aan.
Brood en een stuk soep en een kop soep.
Precies, dat kan ook nog. Als je nou gewoon in de wereld opgevoed bent en je hoort het woord dopen, dan denk je daaraan. Dopen en dompelen, dat is ook hetzelfde. Ergens iets in dompelen of dopen is gewoon hetzelfde. Dus tegenover de kinderdoop, de doop met onderdompeling te verdedigen, is zo absurd als ik weet niet wat. Nou ja, zo overbodig als ik weet niet wat. Want ik las die uitdrukking vandaag en ik dacht erover na. Doop door onderdompeling. Toen dacht ik, ja, hoe wil je het anders doen? Anders is het toch geen doop?
Doop,
ja, ik bedoel. Maar het is dus al zo ver gevorderd dat je dat soort dingen erbij moet zeggen. Doop door onderdompeling. Ja, veel anders wordt ook niet, hè? Dat is het nou eenmaal. Het is namelijk onderdompelen. En sterker nog, de gedachte is dat datgene wat inderdaad ondergedompeld is, dat datgene, dat heet dan de dopeling of de doopkandidaat.
Klinkt wel speciaal.
Krijg je ook dat soort woorden allemaal, hè? Die krijgt dan de eigenschappen van de vloeistof, want het gaat altijd over een vloeistof, de eigenschappen van de vloeistof waarin hij is ondergedompeld. Daarom doop je iets. Waarom doe je iets onder water? Opdat het water zijn werking zou doen aan het product. Als je gaat afwassen, daar heb je vaatwasmachine voor, ja dat weet ik, maar als je ouderwets gaat afwassen, dan doe je je servies doe je inderdaad in je hoe heet zo'n bak?
Afwastijl, bak.
Is toch ook een ander woord voor?
Ja, gootsteen.
Gootsteen, ja die zocht ik. Gootsteen. Komt van gootsteenkastje. Daarom heet die gootsteen ook gootsteen, omdat het kastje eronder gootsteenkastje heet. Nou ja, maar dan doe je dat in je water in je gootsteen en doe je afwas erin en het water doet dan de werking aan het product, aan de dopeling, zeg maar. Daar is het voor. En sterker nog, je hebt het woord dopen, maar het woord drinken of doordrinken, met een E, wordt in de Bijbel in het verband ook gebruikt. Dan wordt er niet gezegd dat we gedoopt zijn, maar dan wordt er gezegd, ja dan wordt er eerst gezegd dat we gedoopt zijn tot één lichaam. Dat betekent dat wij allemaal deel hebben gekregen aan hetzelfde water. We zijn allemaal in hetzelfde water gedoopt.
Allemaal drenkelingen.
Allemaal drenkelingen, ja. Maar dan ben je tot één lichaam gedoopt. Omdat je allemaal in hetzelfde vloeistof, maar het is allemaal beeldspraak, hè? In dezelfde vloeistof gedoopt bent. En daarna staat er, dit is 1 Korinthe 12, ga ik nu verder niet opzoeken, maar daar staat daarna ook dat wij tot één lichaam door één geest, dan is het in één keer geen vloeistof meer, maar dan wordt het een geest, of een geest, dan wordt het de geest, de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zijn wij tot één lichaam gedrinkt, staat er dan. Wij zijn doordrongen, nog zo'n woord, met die geest, en als wij allemaal doordrongen zijn van die geest, dan zijn wij één, dan hebben we namelijk allemaal het leven van Christus ontvangen. En het begrip dopen heeft in zichzelf niks te maken met water. Niks. Het heeft wel te maken met een vloeistof. Zo staat het er ook. Volgens mij heb ik er nog wat.
Ik kan ook een kaas van duur doen. Geen water, maar doop je ook
Ja, het Nederlands woordenboek zegt vochtig maken door indompelen. En ergens anders stond bedekken met... Het bedekken met vloeistof is ook al niet goed. Want het wordt niet bedekt met vloeistof. Het wordt in de vloeistof gedaan. En, want... Kijk, het probleem is... Punt 1, het probleem is je opvoeding. Waaraan je denkt bij het begrip dopen. Dat is sowieso dat probleem... Kan een probleem zijn, je opvoeding. Punt 2, in de Bijbel en met name in de evangeliën komt dopen bijna uitsluitend alleen maar voor als de Heer Jezus gedoopt wordt of als de discipelen dopen, nou ja, noem maar op. Of Johannes was dopende in de Jordaan. Dan gaat het daar alleen maar over. Maar dat is een toepassing van het begrip, maar dat is niet de betekenis van het begrip. De betekenis is... onderdompelen in een vloeistof, waardoor de eigenschappen van de vloeistof zijn werking doen aan datgene wat ingedompeld is. Heel lange uitleg nodig soms. En in de Bijbel, ja, die moet ik even noemen, hè, die zoek ik ook niet op, maar dat is in 1 Korinthe 10. Daar wordt gesproken over de geschiedenis van Israël en er wordt er gezegd dat Israël gedoopt was in Mozes. Dus is Mozes in één keer geen vloeistof meer. Maar dan wordt, dan wordt het plaatje, het type... Wat zeg je? Dan wordt Mozes een vloeistof. Ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Dat is het probleem van beeldspraak. Het platte causale is gewoon inderdaad het bakje water waar je iets in doet. Dat is letterlijk dopen. Maar dat is een heel laag niveau. Maar omdat we dat kennen, kunnen we ook begrijpen wat het betekent als iemand in Mozes gedoopt is. Of als een heel volk in Mozes gedoopt is. Dat betekent dat ze deel kregen aan de verlossing van Mozes. En Mozes werd verlost en ieder die achter Mozes aanliep werd ook verlost. En ze werden gedoopt in de wolk, staat er. Ze kregen deel aan de eigenschappen van de wolk. De wolk beschermde hen tegen... De hitte overdag, toch? Dat is toch het verhaal, ja. En de vuurkolom zorgde dat ze 's nachts ook nog lekker warm hadden. En daar waren ze ook in gedoopt. In de vuurkolom. Er staat er niet zo letterlijk. Staat er nog meer? Ik weet niet. Oh, in de zee. Ze waren ook in de zee gedoopt. Staat er ook nog. Dat wordt zelfs nog moeilijker. Ja, ze waren in de zee gedoopt, maar ze gingen er droog doorheen. Dus leg dat maar uit. De zee bood de verlossing en daar kregen ze deel aan. En de Egyptenaren, die zijn ook in de zee gedoopt.
Maar wat letterlijker.
Alleen die kwamen niet meer boven water. En daar vind je een prachtige toepassing, feitelijk, van de verlossing in Christus. Want hier staat wel dat wij met hem gestorven en begraven zijn, maar dat geldt voor de hele wereld. Eén is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En daarna is de vraag, maar wie leeft er dan? Wie staat er dan ook weer op uit de dood? Nou, de eersteling is Christus en ieder die er achteraan loopt, die krijgt er ook deel aan. En dat plaatje vind je terug in die doortocht. Iedereen gaat vanaf de oever zeg maar het water in. Achter Mozes aan. Alleen de Egyptenaren deden het in ongeloof. Om Mozes te vervolgen. En te doden uiteindelijk zelfs. En wat is het resultaat? Ja, dat ze achterblijven in het water. In het watergraf. Want zo wordt het doop in water inderdaad ook wel genoemd. Hè? Het water heet dan het watergraf. Omdat... dat water inderdaad een uitbeelding is van de dood. Water is in de Bijbel een uitbeelding van verschillende dingen, maar onder andere van de dood. Maar ja, water is ook een beeld van leven. Het ene water. Je kan het op twee manieren zeggen. Het ene water geeft leven, het andere soort water geeft de dood. Dan heb je het over twee soorten water. Zoet water en bitter water. De een geeft leven, de ander geeft dood. Maar je hebt ook gewoon één soort water, wat voor de ene persoon leven geeft. En voor de andere persoon geeft het de dood. Zoals bijvoorbeeld de Schelfzee is hetzelfde water. Voor de een is het de weg tot verlossing en voor de ander is het dood. Het is hetzelfde water. Wat zei ik?
Je zei de Schelfzee.
Ja, dat is de Rode Zee.
Ja, de Schelfzee is een deel van de Rode Zee.
De Schelfzee, ja, ja, de Schelfzee. Ja, jawel. De Schelfzee wordt in de Bijbel niet nader gespecificeerd in hoeverre zich dat uitstrekt. Maar er staat één keer ergens in Koningen, volgens mij, dat de Schelfzee, dat de zee is bij Eilat. En Eilat is dus onder in Israël aan die rechtse punt van... Van de Rode Zee, want de Rode Zee loopt heel breed, heel groot zo. En dan heb je die aftakking naar links en de aftakking naar rechts. En als je dus alleen de Bijbel hebt en je vraagt je af waar is die doortocht geweest. Dan kom je op die rechtertak uit en niet op die linkertak. Maar die linkertak is de traditionele route. Dat zegt men altijd op alle kaartjes, zoek er maar na, alle kaartjes in Bijbels en alles. Staat altijd door die linkertak bij de Bittermeren. Dat is zo'n laagje water, daar is het hele Egyptische leger in verdronken. Nee, dus, kan ook niet.
Een half leger zo moet dat.
Kan ook nog, ja. Dat kan ook. En er zijn nog veel meer theorieën over wat daar wel allemaal niet gebeurd moet zijn. Maar nee, als je wil, kan je die plek gewoon gaan bezoeken. Bij Nuwaiba. Dus als je nog een last minute wil boeken voor tussen kerst en oud en nieuw, dan moet je even Nuwaiba invoeren. Dan kom je een prachtig groot strand en daar... is het door toch geweest. Dus deze tip krijgen jullie nog gratis mee voor de pauze. Ik wou jullie nog wel even meenemen naar Galaten hoofdstuk 3 vers 27. Die staat er ook keurig als verwijzing onder. Dat zag ik nu pas. Ja.
Ik had voor de pauze gezien, maar ik wou niet zeggen.
Ja. Want daar wordt wel... dat begrip dopen... wordt daar... of het er duidelijker van wordt... Het begrip in zichzelf, denk ik niet, maar wat het betekent, wel, Galaten 3 vers 27. Daar staat, want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt. En in Christus gedoopt heeft dus niks met water te maken, maar betekent dat wij deel hebben gekregen aan het leven van Christus, zoals wij van nature, zou je kunnen zeggen, hoewel het niet in de Bijbel staat, van nature zijn wij in Adam gedoopt. Of is dat een rare uitdrukking?
Beetje
wel, maar ja, goed.
Hebben wij eigenschap van Adam.
Precies. En hier staat, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan? Dat is ook een vreemde uitdrukking. Christus wordt hier eerst beschouwd als een vloeistof. En daarna als een kledingstuk. Want wij hebben Christus aangedaan. En dan krijg je dus ook, dan ontvang je ook de eigenschappen van Christus. Er is zo'n uitdrukking, ik weet niet waar die staat, maar dat wij bekleed zijn met de gerechtigheid van Christus. Ik weet niet waar die staat, maar bekleed met zijn gerechtigheid. Nou, dat is wat het is. Dat is wat we hebben ontvangen. Wat ik trouwens nog niet gezegd heb, is hoe krijgen we daar deel aan, hoe ontvangen wij dat? Nou, dat is heel simpel, gewoon op grond van geloof. Op het moment dat wij tot geloof komen, is de Bijbelse manier zelfs, dat we dan zo snel als het kan gedoopt worden in water. Als uitbeelding van het feit dat we niet in water gedoopt zijn, maar dat we in Christus gedoopt zijn. Dat we deel hebben gekregen aan het leven van Christus. Dat is wat ermee uitgebeeld wordt. Nog wel wat meer hoor. Er wordt ook mee uitgebeeld dat onze zonden afgewassen zijn. Maar dat is maar een onderdeel van dopen. Want dat zeggen wij dan, hè, onze zonden zijn afgewassen toen wij in het watergraf ondergingen. Ja, hoe kwam dat, dat wij verlost werden van onze zonden? Doordat wij met Christus gestorven zijn, en dat is wat de doop uitbeeldt. gestorven met Christus en daarna opgewekt met Christus. Dus we gaan in het water, helemaal onder het oppervlakte van het water. En daarna moeten de wateren wijken en staan wij op in nieuwheid des levens. Dat is wat het uitbeeldt. Is het verplicht? Nee, het is niet verplicht. Maar in de Bijbel wordt het wel gezien als een teken of een daad die iemand stelt, waarmee hij instemt met de rechtvaardigheid Gods. Zal ik die ook eens opzoeken? Dat staat in Lucas hoofdstuk 7. Want waarom moest de Heer Jezus eigenlijk gedoopt worden? Die was toch perfect. Hij had het toch niet nodig dat zijn zonden afgewassen worden. En als je dus van de doop zegt dat het alleen is een afwassen van zonden. Ja, dan mis je de clue. Dat is maar een onderdeel van het verhaal. Maar de Heer Jezus werd gedoopt omdat uitgebeeld wordt dat hij met de rechtvaardigheid Gods instemt. En de rechtvaardigheid Gods gaat via de weg van dood en opstanding. En dat is wat ook uitgebeeld werd in de doop van de Heer Jezus zelf. En daarna ontving hij ook de geest. In de vorm van een duif dan, die op hem nederdaalde. Maar dat was een uitbeelding van de geest. En dat klopt ook, want als je een nieuw leven ontvangt, ontvang je een nieuwe geest. Zoals wij nu de geest van Adam hebben. Een term die ook niet in de Bijbel staat. Maar zoals wij nu de geest van Adam hebben, zo hebben wij ook de geest van Christus dan wel, de Heilige Geest, ontvangen toen wij wedergeboren werden. Want die parallel kan je gewoon doortrekken, hè? Wat in het geval van Adam zo was, zo is het op het hogere niveau van toepassing op het leven van Christus. Maar in Lucas 7, daar wordt gezegd wat die doop inhoudt. Er staat in vers 29, daar staat: en al het volk hem horende, of gewoon al het volk horende, en de tollenaars, uiteraard weer de grootste zondaars die er zijn, want zo is het in de Bijbel altijd, en al het volk horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren of werden, die rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden, de religieuze mensen, de godsdienstige mensen zelfs, en dan in de negatieve betekenis van het woord, die hebben de raad Gods, en de raad Gods is dus, de raad Gods is die weg van dood en opstanding. En zo komt rechtvaardigheid tot stand. Gods rechtvaardigheid komt tot stand via dood en opstanding. En de fariseeën en de wetgeleerden, die hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen. En die werden door hem, van hem staat er, van hem niet gedoopt. Die werden niet gedoopt. En daarmee verwierpen zij de raad Gods. En zij rechtvaardigden God niet. Kunnen wij God dan vrijspreken? Want rechtvaardigen betekent vrijspreken. We kunnen ermee instemmen. Want de eerste opmerking die altijd ontstaat als je een gesprek hebt over het bestaan van God, dan wordt er gezegd, ja, als er dan een God is, dan is het wel een onrechtvaardig God, want er is al zoveel onrecht in de wereld. En het antwoord op die vraag is, ja, dat klopt, maar die onrecht wordt weggedaan. Ook in de praktijk, ook in de toekomst nog, het onrecht wordt weggedaan en er komt een rechtvaardige schepping voor in de plaats. Een volmaakte schepping komt ervoor in de plaats. En het doel wordt dus alsnog behaald, maar dat gaat via een weg van lijden, dood en opstanding. En als je dat accepteert, als je dat gelooft, dan zeg je eigenlijk tegen de Heer dat je instemt met zijn plan. Hoewel er dan onrechtvaardigheid is, accepteer je dat dat weggedaan wordt en dat er een nieuwe schepping voor in de plaats komt.
Is de doop van Johannes gedoken dezelfde als de doop in Christus?
Nou, de doop, want zo wordt die genoemd, de doop van Johannes. Is een soort vaste uitdrukking, de doop van Johannes. De doop van Johannes is de doop in water. Letterlijk. Wat was er zo specifiek aan de doop van Johannes? Is dat mensen zich moesten laten dopen. Want die... Het is wel leuk, één keer in de Hebreeënbrief wordt het woord dopen wordt niet vertaald met doop, maar wordt vertaald met wassingen. Een rituele reiniging, rituele wassing. Want het is wel degelijk een afwassing van zonden. Alleen bij de Joden was het gebruik dat men zichzelf moest wassen, zichzelf moest reinigen. Wij kennen in ieder geval de instelling van het koperen wasvat. Bij de tabernakel, voordat ze dienst gingen doen, moest men de handen en volgens mij het hele lichaam wassen en daarna schone kleding aantrekken. Maar men moest dat zelf doen. En wat specifiek kenmerkend is voor de doop van Johannes, is dat men gedoopt moest worden door iemand anders. Als uitbeelding dat wij onszelf niet kunnen reinigen, maar dat wij ons moeten laten reinigen. En de variant daarop is, wij kunnen onszelf niet verzoenen met God, maar de oproep is, laat u verzoenen met hem. Dat kunnen we niet zelf tot stand brengen, maar we kunnen het wel laten doen. Maar dan moeten we ons daar wel aan overgeven. En dat is de doop van Johannes, dat is de doop in water, zoals Johannes de Doper, zo wordt hij dus ook genoemd, hè, Johannes de Doper, dat praktiseerde. En daarna in Handelingen, die letterlijke doop in water, is nog steeds de doop van Johannes. Maar het is alleen een ritueel.
Ja, ik vraag het omdat ergens in Handelingen, ik weet nog niet precies waar, dat komt, ik denk dat het Paulus was, dacht de Efeze.
Ja. Dat is een moeilijk schriftgedeelte, maar dan zeggen ze het inderdaad dat ze, hebt gij de Heilige Geest ontvangen?
Ja.
En dan zeggen ze, wij weten helemaal niet dat de Heilige Geest is. En dan zegt Paulus, maar waarin zijt gij dan gedoopt? En dan zeggen ze, ja, wij zijn gedoopt met de doop van Johannes. En hebben ze dan de Heilige Geest ontvangen? Ja, dat is een beetje een lastig schriftgedeelte, ook omdat er dan staat van, het lijkt alsof er staat dat ze alsnog gedoopt worden. Maar dat kan helemaal niet, want ze waren al gedoopt. Wat er wel gebeurde is dat ze inderdaad de Heilige Geest ontvingen. Zelfs volgens mij met uiterlijke kenmerken, maar dat weet ik zo niet zeker. Maar de gedachte daar is, en er zit een heel verhaal aan vast, dan kan je namelijk vragen, nou, hoe komt het nou dat ze niet weten dat er een Heilige Geest is? Nou ja, en dan zou een antwoord kunnen zijn, is dat zij wel gedoopt zijn met de doop van Johannes, maar nog geen Heilige Geest hebben ontvangen.
Dat ze nog niet gehoord hebben dat Christus bestaan was.
Precies. Want wat denk je van de mensen die voor de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus gedoopt zijn met de doop van Johannes? Wat betekent dat? Ja, is alleen een ritueel, is alleen een uitbeelding van wat nog stond te gebeuren. En dat zei Johannes de Doper ook. Die zei ook, ik doop u wel met water, maar die na mij komt, die is meerder dan ik. Ik ben niet waard om zijn schoenriem los te maken. En die zal u dopen met de Heilige Geest. Verdwijnt dan die doop van Johannes? Nee, dat verdwijnt niet. Zoals de ultradispensationalisten ons vertellen. Dat tekenen zijn die niet meer van toepassing zijn op ons. Nee, die doop verdwijnt niet. Die doop blijft bestaan. Alleen, ondertussen is de vervulling van die doop is ook tot stand gebracht. Het blijft zo. De doop in water is een ritueel. En de een hecht wel waarde aan ritueel en de ander die hecht daar wat minder waarde aan. Maar ja, hoe je daar persoonlijk tegenaan kijkt, ja, dat weet ik niet. Je zou kunnen zeggen, het is en het blijft maar een ritueel. En aan de andere kant kan je zeggen, het is een prachtig ritueel. Want wij zijn een beetje geneigd, althans zo ervaar ik dat, om rituelen en tradities, om ze maar aan de kant te schuiven, omdat ze geen praktisch nut hebben. Hè? Vind ik wel leuk om daar even wat over te zeggen, want het is net Prinsjesdag geweest.
Hoedjes.
Ja, bijvoorbeeld de hoedjes. Maar het is alleen maar ritueel. En dan zegt men altijd, ja, het is alleen maar ritueel en het heeft geen praktisch nut. En ik heb wel eens vaker gezegd, hè, onder praktisch nut verstaat men tegenwoordig, het levert geen geld op. Ja toch? Materialistisch. zoals we zijn, zeggen we, dit heeft allemaal geen zin. Waarom daar geld in investeren? Kost bakken met geld. En waarom dat doen? Waarom dat koningshuis? En waarom al die rituelen? Wat is er voor nodig? Wat dient het voor? Heeft namelijk, het zijn, dat is het vreemde eraan, het zijn 100% vormen, uiterlijke dingen. En toch doet het wat met de inwendige mens. Wat zeg je?
Blijkbaar.
Blijkbaar doet het wat met de inwendige mens. Ja. En dat is waar rituelen voor bedoeld zijn. Is dat je door bepaalde rituelen, dat je iets geestelijks, dat je daar een ervaring van opdoet. Waardoor je bepaalde dingen leert kennen.
Een vorm van aanschouwelijk onderwijs.
Het is aanschouwelijk onderwijs. Ik bedoel, waarom een koningin, weet je wel, die moet op een troon en er staan altijd leeuwen omheen, weet je wel. Of voor zo'n, waarom, het gaat altijd omhoog via een trap. Het is altijd verhoogd, tuurlijk. Ja, een koningin die staat boven het volk, omdat ze de eersteling is van het volk. Dus die staat erboven en dus zit ze op een verhoging. En ga zo maar door, het staat bol van rituelen. Heeft een praktisch nut. Eerder zou ik zeggen, nee, dat heeft geen praktisch nut. En nou zou ik zeggen, dat heeft ontzettend veel praktisch nut. Niet in zichzelf, maar waar het uitbeeld. En het is niet voor niets zo dat, want je kan van het koningshuis kan je zeggen wat je wil. Maar het brengt toch een bepaalde eensgezindheid met zich mee. Het is allemaal laag niveau hoor, allemaal aardse zaken.
Ja, als het om feestjes gaat, dan is het wel leuk hè. Koningin,
ja, dan is het allemaal leuk. Maar dan, dat is... Dus cultuur, dat bindt mensen aan elkaar. Dat zorgt voor een samenleving. En als je multiculti krijgt, dan wordt de samenleving erg lastig. Omdat je dus niet meer die eensgezindheid hebt. En ook als er dan belangrijke dingen gebeuren in Nederland. Dan verschijnt onze vorstin op televisie om het land toe te spreken. Als eersteling van het volk. Wat zij vertegenwoordigt naar het volk, ze spreekt het volk toe en dat zorgt voor eensgezindheid onder het volk. Dat heeft het volk nodig, een leider die zegt wat op staat en dan is het onder elkaar eensgezind. Maar al dit soort dingen, het is allemaal ritueel. Hè? Ik zeg het echt nog een keer, vroeger dacht ik altijd, ja, het heeft geen praktisch nut, waar doe je het voor? En ondertussen ga ik daar wel weer meer waarde aan hechten en hou ik er wel van.
Nee.
Ja. Kijk, en als de traditie alleen maar traditie is en...
Als je vergeet waarom je doet, kun je weten niet waar.
Ja, zo is het ook.
Als je vergeet waar die traditie vandaan komt.
Ja, dan kan je er wel mee stoppen, ja. En dat is het nadeel van tradities inderdaad. Is dat men zegt, ja, we hebben het altijd maar zo gedaan, dus we blijven het ook maar zo doen. En dan weet men niet meer waarom. Ja... Of ze het zelf weet, ja, dat denk ik wel, waar dat soort dingen allemaal goed voor zijn. Ja, dat denk ik wel. Maar goed, dat even over tradities. En dat komt in de Bijbel ook voor, hè. Want wij leren wat, dat komt in de Bijbel voor, maar ook in de praktijk van ons leven. Je leert van elkaar ook. Je leert niet alleen letterlijk uit de Bijbel, maar je leert ook door het doen en laten van anderen. En omdat je in de vrijheid staat, je weet niet wat je ermee aan moet. En dan zegt Paulus van, kijk maar gewoon zoals ik het doe. Zoals ik dat doe, zo moet jij dat ook doen. Dan moet je een voorbeeld aannemen. Wees mijn navolgers. Niet in de theorie, maar in de praktijk. Hoe ziet dan het leven uit geloof eruit? Dat weten wij niet. We staan in de vrijheid. Geen idee welke kant we op moeten. We hebben woord. Dat is vrij lastig. Maar hoe ziet het dan in de praktijk uit? Nou, dan zegt Paulus, kijk maar naar mij. Of hij zegt, kijk maar naar de Heer Jezus, hoe hij dat deed. Of, Hebreeën 11, kijk maar naar Abel, Henoch, Noach, Abraham, et cetera. Zo ziet leven uit geloof eruit. En dat neem je dan over. Omdat je ziet dat het werkt en je maakt het jezelf eigen. Je doet het niet na, maar je maakt het jezelf eigen. En zo leer je wat in de praktijk. Want alleen uit de Bijbel is het ook niet... Wij zijn gemeente samen, wij zijn gelovigen die aan elkaar verbonden zijn. En we leren van elkaar, we bouwen elkaar op. Ook in ons praktisch leven. Gewoon kijken en luisteren wat anderen doen. En zo heeft ieder zijn, mensen waar hij een voorbeeld aan neemt. En denkt, oh, zo doet hij dat. Oh, ja. Nou snap ik ook waarom hij dat doet. Dat zijn dingen die kan je sowieso moeilijk over spreken. Want wat voor de een wel passend is, is voor de ander weer niet passend. Dus ja, dit is gewoon lastig. Maar goed, over de doop. Ze rechtvaardigden God, ze stemden in met de raad Gods. En daarom stelden ze de daad, zich laten dopen. Terug naar Romeinen 6, vers 4. Daar staat, wij zijn dan met hem begraven. Hij stierf namelijk in onze plaats. En wat hem ten deel is gevallen, wordt ook ons toegerekend. Wij zijn met hem begraven. Staat er nadrukkelijk bij. Ik zeg altijd zand erover. Dan is het heel duidelijk, hè. Steen ervoor. En als er zand over gaat, dan heb je het er niet meer over. Het gaat over onze zondige ik, onze zondige Adam. Dat is gestorven. Sterker nog, het is begraven. In een diepe oceaan, zingen we dan, hè. Het is begraven door de doop in de dood, dat wil zeggen door de eenwording van ons met Christus in zijn dood. Want zijn dood wordt ook onze dood, is onze dood zelfs. Opdat, want het doel is niet dat de zonde niet meer werkt, want dan heb je ook niks. Als je dood bent heb je niks meer. En het doel zit er dus ook niet in dat je in één keer alles mag, omdat het je toch niet toegerekend wordt. Het doel zit hem erin dat er wat anders voor in de plaats komt. Er staat, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, ja, dan moet je eigenlijk verder lezen, met hem opgewekt zijn tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo, maar er staat, alzo ook wij in nieuwigheid. En de term nieuwigheid is een beetje vreemd, want nieuwigheid, dan denken wij nou dat het een beetje vernieuwd is. Ja. Toch? Dat is gevoelswaarde.
Nieuw ik,
dat ik. Ja, dat ik is een beetje, dat verzwakt het voor ons idee. Maar het is gewoon nieuw leven. Dan wel nieuwheid des levens. Het is namelijk een nieuw leven, een ander leven. Niet dat oude leven waar wat aan veranderd is, maar het is compleet nieuw leven wat ervoor in de plaats gekomen is. En dat hebben wij ontvangen en hier staat dat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat betekent gewoon dat we dat nieuwe leven ook in de praktijk zouden leven. Dat betekent dat wij het leven van Christus leven. En wat houdt dat in de praktijk in? Ik weet niet hoe concreet je dat wil hebben. Maar het betekent toch dat wij heel anders tegen de dingen aankijken dan dat de wereld tegen dingen aankijkt. Het betekent toch dat wij hoop hebben onder alle omstandigheden. Het betekent toch dat wij hoop hebben zelfs op een erfenis. Een erfenis die Christus ook ontvangen heeft, waar wij in zullen delen. Staat hier nog allemaal niet, maar goed, dat staat op andere plaatsen in de Bijbel wel. Het betekent dat we vrij zijn, omdat we hoop hebben, omdat we nieuw leven hebben ontvangen. En dat verandert ons hele wereldbeeld. Dat verandert namelijk ons denken. En zo begint niet voor niets Romeinen hoofdstuk 12. Dat als we de wil van God willen doen, dan moeten we wel eerst veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed, in ons denken namelijk, zodat we daarna de wil van God kunnen doen. We zouden namelijk wandelen in nieuwheid des levens. En dit vers, ja, weet je, je kan hier heel lang over spreken. Want je hebt allemaal schriftverwijzingen, die staan er ook keurig onder. Met name naar de Colossensebrief en naar de Efezebrief, waar deze dingen ook gezegd worden, omdat ze nou eenmaal fundamenteel zijn. Dit is feitelijk de kern van het evangelie. En helaas wordt dit in zoveel kringen onderbelicht. Mijn idee erover is dat tegenwoordig het evangelie is dat Christus voor onze zonden gestorven is. Daar houdt het op. En hoe je dan moet leven. Ja, je gaat naar een preestbijeenkomst en je gaat naar de kerk. En misschien moet je een beetje netjes leven. Hoewel dat wettische is er ook wel af in de afgelopen 20, 30, 40 jaar volgens mij. Dat is niet zo streng meer als vroeger. Dus het maakt ook allemaal niet zoveel meer uit. Het is tegenwoordig, als je er maar een ervaring bij hebt. Als je maar iets voelt.
Als het maar gezellig
is. En weet je wat ik zo leuk vind? In dit hoofdstuk, zeker in de Romeinenbrief, er staat niks over hoe wij ons voelen. Er staat steeds wij weten. En wat we erbij voelen, dat komt later. Het gaat erom wat wij weten, wat we geleerd hebben uit de schrift.
Zou je op school moeten doen? Nou, hoor. Hoe voel jij nou bij deze wiskundesom?
Ja, 1 plus 1, dat voelt... hoe voelt dat?
Vast.
Ja. Maar dat zie je in dat soort dingen ook. Ja, dat zie je in onderwijs ook. Wordt geen onderwijs meer gegeven. De leerlingen moeten zelf maar een beetje uitzoeken. In plaats dat er iets onderwezen wordt waarna ze wat weten. Wij worden namelijk ook opgevoed door dit soort dingen die ons geleerd worden vanuit de schrift. Oh, dat is nog wel leuk om te vertellen. Ik zei net dat tegenwoordig is het evangelie dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. En dat hij opgewekt is, ja, daar weet men niks mee aan te vangen. Ik heb van de week een LP gekocht. Ja, een LP, dat is ook van vroeger. Hè?
Een langspeelplaat.
Dat is een langspeelplaat. Op de radio draaien ze die nog, hè? Zeggen ze nog steeds als ze plaatjes draaien.
Maar goed. Ja, ik geloof het niet.
Spiegelplotisch, ja.
Ja.
Maar goed, doet hij niet toe. Maar het was een of andere LP. En dat was, ging over Pasen. En daar stond bij passieliederen. Over de passion. Over Pasen. Maar er waren allemaal liederen die gingen over de opstanding. Het ging allemaal over dat hij het graf overwonnen had. Dat hij opgestaan was uit de dood. Hij leeft. Allemaal, stuk voor stuk. Er was geen enkel lied wat ging over dat hij gestorven is voor onze zonden. Nou ja, en toen wist men dat blijkbaar nog. Dat Pasen daarom gaat, het kern van het evangelie. Is dat hij opstond uit de dood en dat hij gestorven is. Ja, als je wil opstaan uit de dood, dan moet je eerst de dood ingaan, ja. Als je het heel erg negatief wil zeggen, dan zeg je het is een noodzakelijk kwaad. Omdat hij moest opstaan uit de dood, ja. Maar ja, nou lees ik ook niet zo heel veel, zie ik ook niet zo heel veel. Maar ik heb niet het idee dat dat nog onderwezen wordt. Dat wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. Ik weet niet of jullie dat soort dingen nog wel eens horen. Het zou mooi zijn, maar...
Maandag.
Ja. Terwijl, dat is de kern van het evangelie. Dat is al heel zeldzaam. En
dat ze inderdaad spraken over twee naturen.
Ja, ja.
Was ik verbaasd over.
Ja. Nou ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is ook een reden om verbaasd over te zijn. Te meer omdat het evangelie, want dat blijft natuurlijk zo. Het evangelie is niet naar de mens. Het streelt de mens niet. Want er blijft van de mens niks over. De mens wordt veroordeeld. En de mens heeft maar één keuze, dat is zich overgeven aan de Heer. Hem danken voor het leven wat hij heeft ontvangen. Dat nieuwe leven bedoel ik dan. En dat leven ook leven, tot heerlijkheid van hem. En niet meer tot heerlijkheid van jezelf. Maar ja, zeker vandaag aan de dag. Iedereen leeft voor zichzelf. De wereld is materialistisch en de wereld is individualistisch. Moeilijk woord, hè? Ik zeg altijd gewoon alleen. Maar goed. Ja, je leeft voor jezelf en mensen maken geen deel meer uit van een samenleving. Of in het groot, of in het klein. Egocentrisch. Ja.
Of
ja. Ja. En men wil zichzelf dus niet verliezen, maar de Bijbelse boodschap is zo simpel dat degene die zijn leven zou willen verliezen, die zal het uiteindelijk behouden. En dat is iets wat wij ook altijd voor ogen moeten houden. Dat het daarom gaat, dat het niet om onszelf gaat, maar dat het om de eer en heerlijkheid van hem gaat, waaraan wij nota bene deel krijgen. Maar ja, Dat staat in die Bijbel en die is zo achterhaald, dus ik weet niet wat natuurlijk. En die is zo ingewikkeld, dus ja, je kan er sowieso al niet van op aan. Dus je kan het ook niet geloven, je kan het ook beter maar niet vertrouwen. Want in de loop der tijd weten wij het ondertussen allemaal veel beter. Want dat komt er ook nog eens bij, materialistisch, individualistisch. En die hele evolutietheorie die dringt overal in door. Dus je,
ja,
krijgt,
die staan aan het wakkelen, hè?
Je krijgt ook de gedachte dat alles wat wij vandaag doen beter is dan vroeger.
En anders weet de dominee
nog wel weer beter. Want die heeft ervoor geleerd. Van welke, zeker vandaag aan de dag, van welke kant je ook binnenkomt, er is altijd wel wat de mens tegenhoudt om tot geloof te komen. Men verheerlijkt zichzelf. Dat is het hoogste doel. Dat is het hoogste doel van de duivel ook. Dat de mens zichzelf verheerlijkt. En maar zo begon Romeinen hoofdstuk 1. Hè? Dat de mens zichzelf ziet als God. Dat de schepping niet meer de schepper dient, maar dat de rol gewoon omgedraaid wordt. En als het dan, als men al gelooft in een God, dan is het de God die ze zelf uitvinden ten behoeve van zichzelf. En dan stellen ze zich alsnog boven de godheid. Maar onderwerping aan de godheid, ja, dat is er tegenwoordig niet meer bij. En waarheid bestaat ook niet meer. Er is ook niks meer waar, er is ook niks meer zeker. Alles staat op losse schroeven.
Dat is hetzelfde waarom ze tegen het koningshuis.
Al die dingen vallen samen en je ziet het in de hele samenleving, in alle facetten. Of je het nou over het onderwijs hebt, of je hebt het over het koningshuis, of je hebt het over wetenschap. Op al die gebieden dringt dat door. En daar moet je op verdacht zijn. En als je die dingen ziet, dan zie je het ook letterlijk voor je ogen gebeuren, welke kant het op gaat. En ik sta erbij en ik kijk ernaar en ik zie de wereld van links naar rechts gaan. Maar me ermee bemoeien? Nee, ben je gek? Absoluut niet. Ik kijk ernaar en ik leer er wat van. Dan denk ik, oh, zo gaat het in zijn werk. En als dat in je eigen privéleven iets een keer gebeurt, dan denk je, oh, nou gaat de duivel niet meer daar te werk, maar nou probeert hij bij mij. En dan weet je precies hoe dat in zijn werk gaat. Dat begint met een mooi verhaal. Overal is wel een mooi verhaal voor te bedenken. Ja. Nou ja, goed. Wij zouden wandelen in nieuwheid des levens. Vers 5. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En één plant, dat is eigenlijk een soort commentaar op het begrip dopen. Door doop zijn we één geworden met hem. En zijn wij dus één plant, één levend organisme noemen wij dat dan. Hè? We zijn een eenheid geworden. Onafscheidelijk. En het leven wat in broeders en zusters zit, dat leven zit ook in mij en dat is het leven van Christus. En dat groeit en dat gaat van binnenuit. Ik heb er nog nagekeken, het woord voor planten wordt hier ook vertaald, niet zozeer met plant, maar zelfs met spruit. En dat is toch ook wel aardig, want dat is inderdaad wat spruiten. Ja, spruiten, ja. Maar spruit is een term in de Bijbel die gebruikt wordt voor de Messias, hè, voor de Christus in het Oude Testament. De spruiten die komen zou. En daar zit al inderdaad het begrip opstanding feitelijk in. Want een spruit is iets wat ontspruit of openspringt.
Het is gewoon een beetje aan de graankorrel.
De graankorrel, ja. Ja. Maar het moet allemaal wel altijd eerst openbarsten. Het moet altijd eerst doodgaan. Het moet allemaal eerst kapot gaan. Je moet jezelf overgeven. En daarna komt de vrucht. En dat is altijd zo'n mooi bewijs, ook in de natuur, dat die dingen zeker en vast zijn.
Ik zeg het vaak, het originele zaadje vind je vaak voor mij niks meer.
Daar vind je ook niks van terug. Nee, het is opgegaan in.
En dat helemaal verteerd.
Ja. En als je dat principe gezien hebt, want het is, zoals gezegd, dat is de basis van het evangelie. En het staat hier in Romeinen 6, en je ziet het in de wereld, of in de schepping, zie je het om je heen. Nou, dat is toch bevestiging genoeg, dat je weet, het moet wel waar zijn, hoe eng het misschien ook is om jezelf daarin over te geven. Want dan zei iemand een keer tegen mij, dus dan geef je eigenlijk je hele leven op en dan doe je dat. En dan krijg je daar alleen pas later wat voor terug. Nou, punt 1, je krijgt er niet alleen later wat voor terug. Je krijgt er ook nu heel veel voor terug. Maar ja, het is zo. Wij kijken op de lange termijn, niet op de korte termijn.
Wij zijn investeerd.
Wij investeren, ja. Als je goed investeert, als je in eeuwige...
Deze economie is er ook heel erg aan te
luiden. Ja, ja.
Tegenwoordig.
Geld is, gaat te veel heen en weer. Dus je kan beter in goud uiteraard investeren. Ja, dat is een uitbeelding van dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Dus daar zouden wij ook in investeren. Ja. Maar goed, één plant. Één levend organisme. Eén geheel met hem. En wij zijn één geheel met hem in de gelijkmaking zijns doods. Wij zijn, of zijn dood is ook onze dood geworden van onze oude mens. En dat lijkt negatief, maar het voordeel ervan is dat je gerechtvaardigd bent van de zonde. Vers 7. En als je één keer gestorven bent, dan kan je daarna ook opstaan in nieuwheid des levens. En wij hebben ook al deel aan die opstanding. Er staat, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. En ik heb het wel eens vaker uitgelegd dat zullen niet alleen hoeft te betekenen dat dat in de toekomst plaatsvindt, maar dat het een gevolgtrekking is. Want er staat gewoon, als wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, dan zal het ook zo zijn dat wij gelijk zijn geworden in zijn opstanding. Dat wij ook dat leven hebben ontvangen. En je kan voor zullen dan gewoon moeten invullen. Het moet dan zo zijn dat wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Maar ik dacht dat ik dat vaker uitgelegd heb, dat het wel duidelijk was. Dit wetende... We moeten namelijk weer wat weten. Dit wetende dat onze oude mens, en daar zet je dus gewoon bij Adam, dan weet je weer waar het over gaat. Dat is die mens die tot geen goed in staat is, die zondig is, die verderfelijk is en die uiteindelijk ook lichamelijk letterlijk sterft. Maar die bak ellende, om het zo te zeggen, die oude mens die is met hem, staat er niet, maar dan maak je van met gewoon mede. Die oude mens is mede gekruisigd. En waarom is dat zo? Waarom is die oude mens weggedaan? Waarom is die oude natuur veroordeeld? Er staat erachter, twee keer zelfs, er staat, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden. En de moeilijkheid zit hem in de uitdrukking lichaam der zonde, omdat het niet betekent ons zondig lichaam. Het betekent niet opdat het zondige lichaam teniet gedaan zou worden. Want als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat wij overleden zouden zijn, lichamelijk.
Zou je kunnen zeggen het
instrument
der zonde?
Nee. Nou ja, het zit hem in die uitdrukking der zonde. De vraag is, wat betekent dat? En het betekent voor de zonde inderdaad. Het lichaam namelijk, want daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben het wel over oude mens, nieuwe mens gehad, maar we hebben het nog niet gehad over ons lichaam. Ons lichaam. Behoort het bij de oude mens? Lijkt me wel, hè? Lijkt me wel. Onze oude mens is met hem gekruisigd. Dus ja, dat lichaam doet er dus ook niet meer toe.
Ik zit er wel aan vast.
Dus de Heer kan toch niks met je, want je hebt een zondig lichaam. Dus wat wil de Heer eigenlijk met ons? Hij kan toch niks met ons, want ons lichaam is een zondig lichaam en een sterfelijk lichaam. En dat is de oude mens, die is gekruisigd. De Heer ziet dat niet aan. De Heer ziet de zondige daden die wij doen, ziet hij dan niet aan. Die oordeelt hij niet. Tijd voor een nieuw lichaam. Maar ja, die ontvangen we pas in de toekomst. Dus tot die tijd wachten we daar maar op, dat we dat nieuwe lichaam hebben ontvangen. En wat we ondertussen doen, dat moeten we zelf maar uitzien te zoeken. Maar ons lichaam is inderdaad, je kan niet zeggen dat het behoort bij die oude mens. Ja, gedeeltelijk, maar het is meer een instrument. Zo wordt het later ook genoemd. Wapen namelijk, een wapen. Een instrument, een gereedschap, een werktuig. Want die oude mens zit in ons en die werkt via het lichaam. Het is een vat. En een vat is ook een gereedschap. In het Oude Testament vaten. Dat is al het gerei wat er is. Vaten. Het is een werktuig. En wat hier gezegd wordt, is dat onze oude mens met hem gekruisigd is, met als doel dat ons lichaam, of dat het lichaam, in relatie tot, dan wel voor de zonde, teniet gedaan worden. Concreet, opdat wij, staat er weer achter, hè, opdat wij, met ons lichaam, niet meer de zonde dienen. Wij zouden met ons lichaam niet meer de zonde dienen. Kan dat dan? Kan dat lichaam dan zo veranderd worden dat het in één keer iets goeds gaat doen? Nou, dat lichaam kan vanuit zichzelf helemaal niks, want het lichaam wordt bestuurd door wat erin zit. En Adam in ons, de oude mens, die is gekruisigd. En dat betekent dat hij dood is, dat hij niet gerekend wordt door God. En dus dat wij hem niet zouden rekenen. Vers 11, hè, moet je dik onderstreept hebben. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij ook der zonde dood zijt. Dus dat rekenen wij niet. En dan, en doordat Christus zijn werk in ons doet, wordt ons lichaam in één keer gebruikt voor dingen die wel degelijk eeuwigheidswaarde hebben en die wel degelijk zijn tot heerlijkheid van hem. Want ons lichaam is een instrument en van nature wordt het alleen gebruikt ten behoeve van de zonde. En dan gaat het nog niet eens over specifieke zonden, maar het wordt gebruikt, dan vul ik voor zonde gewoon in tijdelijke dingen. Alles waar aan een eind komt. Nou ja, van nature wordt ons lichaam gebruikt voor alles wat tijdelijk is. En het verdwijnt allemaal, wat je ook gedaan hebt met je handen en je voeten en je mond en alles. Verdwijnt allemaal. En dus, van nature dien je dus de zonde, want je dient datgene wat altijd mist, of altijd misgaat. En doordat die oude mens, dat wij die niet meer hoeven te rekenen, niet meer moeten rekenen, omdat hij gekruisigd is, kan er ook wat anders voor in de plaats komen en kunnen wij ook de gerechtigheid dienen, want zo heet het dan. Ik weet niet waar dat staat. Opdat wij de gerechtigheid zouden dienen. Ja, maar die uitdrukking staat er ook nog ergens. 6 vers 13. Ja, 6 vers 13, daar staat inderdaad, stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Nou, ik weet niet waar die uitdrukking gerechtigheid zouden dienen staat.
Gehoorzaamheid der gerechtigheid staat in 16.
Ja. Dienstknechten ter gehoorzaamheid. Gij dienstknechten zijt desgene die gij gehoorzaamt. Of wij dienen de zonde. En het leidt tot de dood. Of wij dienen de zonde niet en wij zijn gehoorzaam. En dan brengt het tot vrucht inderdaad gerechtigheid.
18. En vrijgemaakt zijn van de zonde.
Gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ja. En dat is waartoe wij gemaakt zijn. Onze nieuwe mens namelijk. En dat lichaam is alleen een instrument en dat instrument hoeft nu niet langer gebruikt te worden om de zonde te dienen. Want zo was het voorheen, maar dat hoeft niet meer, want we hebben iets anders wat wij kunnen dienen. Voorheen konden wij niks anders dienen. Wat wij ook deden, het was allemaal zonde. En voor de duidelijkheid, het gaat nog steeds niet over specifieke zonden. Het kan wel, maar het hoeft niet. Gaat gewoon over alles wat tijdelijk van aard is. Het is allemaal zonde. Het is toch zonde als je iets maakt en het gaat daarna weer voorbij.
Alles wat zijn doel is.
Wat zeg je?
Alles wat zijn doel is.
Alles wat zijn doel mist, ja, dat is zonde, ja. En de zonde dienen, want er staat ook niet op dat wij niet meer zouden zondigen, hè? Dat staat er ook niet. Het doel is ook niet, nou zondig je niet meer. Er staat op dat wij niet meer de zonde dienen. En dat betekent feitelijk dat wij geen slaaf meer zijn van de zonde. Dus we hebben zo'n lied, dat gaat geen slaaf meer van... Nee, ja, misschien ook, maar een slaaf was ik van.
Is dat iets van mij?
Nou ja, iets van vergankelijkheid of zo. Want wij waren een slaaf van vergankelijke dingen, maar nu niet meer. Wij hebben namelijk iets anders om te dienen. En daarover wordt gesproken vanaf vers 11, 12 en daarna. Maar die oude mens is gekruisigd opdat ons lichaam in relatie tot de zonde teniet gedaan wordt. Het werkt niet meer. De zonde wordt er niet meer mee gediend. Er wordt nog wel gezondigd. Maar we houden het voor dood. Dat is de bedoeling. En zoals gezegd, als je het voor dood houdt, ja, dan blijkt het ook dood te zijn. Dan heeft het geen invloed meer op je en dan werkt het gewoon niet meer. Vers 7, daar staat, want die gestorven is, en wij zijn gestorven met hem, die is gerechtvaardigd van de zonde, vrijgesproken van de zonde. Dus mochten wij nu een bepaalde zondige daad doen, dan is onze reactie in ieder geval in relatie tot de Heer, dank u dat u mij genadigd bent geweest, en dat u de zonde niet toerekent, omdat u geoordeeld heeft in uw raad dat ik met u gestorven ben en dat het oude is weggedaan. Dat zou onze reactie moeten zijn. En het probleem zit hem erin dat we dat moeten leren. Want van nature, ook als je van goede wil bent, je wil de Heer graag dienen en je weet deze dingen niet, je kent deze dingen niet, dan schaam je je ten opzichte van de Heer en dan durf je niet meer tot hem te naderen omdat je het toch elke keer fout hebt gedaan en dan denk je, ja, de Heer ziet me alweer aankomen met mijn zondige rugtas, hele tas vol met de zonden.
Als je er echt niet mee rekent, dan heb je er helemaal geen reactie op.
Nee, maar dat moet je leren, want je wil de Heer dienen en je ziet dat, of dat het niet lukt, maar dat je ziet dat je een zondaar bent. Maar dat komt omdat je gericht bent op jezelf. En de Heer zegt elke keer, ja, maar dat moet je ook niet op zien. Dat maakt niet uit. Daar moet je helemaal niet op letten. Daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Laat dat nou maar. Dat is weggedaan. En als je dat gelooft en accepteert, dan kan je bij de Heer komen met je lek en je gebrek. En dan geeft de Heer je wat anders. En dan blijf je misschien nog steeds met je lek en je gebrek rondlopen. Maar hij geeft je wel wat anders. En dat wij dan nog zondigen, ja, vervelend hè. Dat is een leuk lesje voor ons in leven uit genade. Dat we elkaar ook gaan vergeven. Want ja, er was toch ook niks aan geweest als we allemaal in één keer perfecte mensen waren geworden. Want dan konden we ook geen genade meer bewijzen. En dan kunnen we ook niet leren wat het is, genade. Maar doordat broeders en zusters in onze omgeving maar raak zondigen, om het even in het extreme te trekken, is het voor ons de lering, de les om te vergeven. Staat er gewoon in de Bijbel, gelijkerwijs Christus u vergeven heeft, zo zouden wij ook elkander vergeven. En niet veroordelen. Goed, het is tijd. En we zullen volgende keer verder gaan vanaf vers 7.